We zitten ondertussen al in deel 5 van het boek Job. Nog even de structuur van het boek herhalen. Het is belangrijk dat we vooraleer het boek Job ingaan, de structuur kennen, vertrouwd zijn met de structuur. We hebben dus hoofdstuk 1 en 2, dat is de proloog. Dat zien we wat al de dingen die gebeuren met Job en zijn reactie daarop. In hoofdstuk 42 hebben we de epiloog. Daar zien we dus dat God hem herstelt en hem dubbel zegent. Tussen die twee gedeelten vinden we twee uitgesproken gedeelten, namelijk de dialogen van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 27. Vanaf 29 tot en met 41 hebben we dan de monologen. De drie dialogen en de drie monologen. Paul, tussen deze twee uitgesproken gedeelten hebben we loflied over de wijsheid van God. Een ode aan de wijsheid van God, hoofdstuk 28. Dat is de structuur van het boek. Nog eens herhalen. Goed, nog even opfrissen wat we vorige keer gezien hebben in deel 4. Vorige keer hadden we vooral stilgestaan bij het feit dat Job iemand was, een gelovige was, godvrezend man, die ten onrechte leidt. Hij leed ten onrechte. Desondanks het feit dat wat God zegt over Job, hij is de meest godvrezende man in zijn tijd op de aarde, maar toch laat God het toe, staat hij het toe, dat deze meest godvrezende man ten onrechte leidt. Hij had dat niet verdiend wat er over hem kwam. Dat verschrikkelijke onheil. En natuurlijk hebben we toen gezien, vorige keer, dat Job dit absoluut onrechtvaardig vond. Hoofdstuk 32, vers 13, je moet er niet naartoe gaan. Daar zegt Elihu dat Job God ter verantwoording roept. Job stelt God in staat van beschuldiging. En door de regels heen hebben we gezien in gesprekken dat Job laat uitschijnen dat God onrechtvaardig handelt met hem. Dat hebben we gezien vorige keer. Aanvankelijk, in het begin, beschuldigt hij God niet. Ja, we hebben gelezen, zijn initiële reactie, dat was, ik weet niet of iemand dat weet, zijn initiële reactie, als God alles wegneemt, zijn bezit, zijn 10 kinderen, wat was zijn reactie? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geloofd, zegt hij. Ja? En in hoofdstuk 2, zijn vrouw begint tegen te prettelen, en wat zegt hij tegen zijn vrouw? Zullen wij het goede van God aannemen en het kwade niet, zegt hij. Ja? Dus daar zie je aanvankelijk dat zijn reactie God lovend is. Maar dat was aanvankelijk. En de schrijver zegt dan ook, in dit alles zondigde Job niet. Maar het was pas in de nasleep van zijn ellende, van zijn rampspoed, dat hij zondigde. Dat hij wel zondigde. Toen hij besefte het verlies die hij leed en toen het over hem kwam, de ellendige toestand waarin hij zich bevond, dan pas zondigde hij. Want de dingen die gebeurden met hem, dat was de druppel volgens mij die de emmer deed overlopen. En was volgens mij nog veel erger, de dingen die gebeuren in de nasleep van Job's ellende, dan de rampspoed zelf. Je mag niet vergeten, broers en zussen, dat Job niet alleen zijn rijkdom had verloren. Hij had niet alleen zijn kinderen verloren en niet alleen zijn gezondheid verloren. Maar je moet thuis maar een keer hoofdstuk 29 lezen. En daar beschrijft Job, hoofdstuk 30, daar beschrijft Job zijn ellendige toestand waarin hij zich bevindt. Je moet dat thuis maar een keer in stille tijd lezen. En even doorslikken, want er staat al heel wat in hoor. Job had gewoon alle eerbied, alle aanzien verloren. En Job was een van de meest eerbiedige mensen, de meest waardige mensen van het oosten, de meest wijze mensen van het oosten. Hij had dat allemaal verloren, alle eerbied, alle aanzien en zelfs alle genegenheid van zijn eigen volksgenoten en van zijn eigen familie had hij gewoon verloren. Dus ik wil het u gewoon een keer voorlezen wat hij zelf zegt in de gesprekken vooraf in hoofdstuk 19. Je mag er naartoe gaan, je hoeft er niet naartoe te gaan, hoofdstuk 19. Vanaf vers 16, dat beschrijft Job zijn ellendige toestand. Ik riep mijn dienaar, zegt hij, maar hij antwoordt niet. Ik moet hem smeken met mijn mond. Vers 14, mijn naaste verwanten blijven weg en mijn bekenden hebben mij vergeten. Vers 15, Mijn huisgenoten en slavinnen beschouwen mij als een vreemde. Een buitenstaander ben ik in hun ogen. Vers 17. Mijn vrouw is van mij vervreemd. En mijn reuk is walgelijk voor mijn stamgenoon. En dat vers zegt hij in vers 19. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde, hebben een afschuw van mij gekregen. En hen die ik lief had, hebben zich tegen mij gekeerd. Dus volgens mij is wat er in de nasleep van Jobs ellende gebeurde, was veel erger dan de rampspoed zelf. Want bovenop de rampspoed van Job was hij gewoon een paria geworden. Hè. Hij was een uitgestotene geworden. Hè. Hij stond plotseling helemaal onderaan de sociale ladder. En voordien stond hij helemaal bovenaan de sociale ladder. Dus van zo hoog naar zo laag vallen, dat doet gewoon iets met de mens. Dus al zijn lovende woorden over God waren gewoon verdwenen. Dat was gewoon weg. Hij moest zelfs, niemand had nog respect voor hem. Moet dat ik je voorstellen. Niemand heeft respect voor hem. Je vrienden hebben je verlaten. Zelfs je eigen dienaar dient je niet meer. Zelfs je vrouw moet niks meer weten van je. Stel je voor dat je dat overkomt. Ook de drie zogenaamde vrienden van Job. Elifas, Bildad en Zofar. Je had daar ook helemaal niks niet meer aan. Weet je nog, in het begin, hoofdstuk 2, dat lezen we. Ik lees het u voor. Dat Jobs vrienden met elkaar afgesproken hadden om naar hem toe te gaan. Om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. Hebben ze dat gedaan? Hebben ze Job getroost? Denk het niet, hè? Want wat zeg je op uiteindelijk in hoofdstuk 21 over zijn drie vrienden? Ik citeer hem, vers 34. Wat troosten jullie mij dan met lege woorden, zegt hij. Van jullie woorden blijft alleen ontrouw over. Dus in de plaats dat ze drie vrienden Job tot troost zijn, wat doen ze? Ze duwen haar nog dieper in de put. Verschrikkelijk. Dat is gewoon verschrikkelijk. Hij had niemand niet meer. Job had steun nodig, Job had troost nodig en antwoorden. En we hebben gezien vorige keer dat geen van die drie vrienden een zinnig antwoord kon geven. Straks in de monoloog, dat is voor de volgende keer, dan had de eerste nieuwe vriend, de jongste vriend dan nog, een zekere Elihu, dat duidelijk gaan onderstrepen dat Jobs vrienden geen zinnig antwoord hebben gekregen. Je moet er niet naartoe gaan, maar Elihu zegt in hoofdstuk 32, vers 12, het volgende tegen de drie vrienden. Ik heb op jullie gelet en zie, er is niemand die Job kon overtuigen, niemand van jullie die zijn woorden beantwoordde, zegt hij over de en tegen de drie vrienden. We hebben gezien dat de drie vrienden slechts één argument hadden en dat was, Job, je wordt zwaar gestraft door God omdat je zwaar gezondigd hebt. Dat was een argument. Zoals ik al een keer aan, de dialoog bestaat uit drie gespreksrondes. In de eerste gespreksronde was dat hun argument. In de tweede gespreksronde zien we dat ze dat argument gewoon herhalen. En in de derde gespreksronde zien we dat ze naar woorden moeten zoeken. De ene is die nog een degelijk antwoord geeft, maar het was ook hetzelfde als deze gespreksronde, was Elifas. En Bildad, je moest zodanig naar woorden zoeken dat zijn betoog maar 6 versen lang niet meer is. En de laatste vriend, Zofar, ja, die reageerde al helemaal niet meer. Dus ze moesten naar woorden zoeken, ze waren gewoon uitgepraat. In de laatste gespreksronde. En zo komen we aan het einde van de dialoog. Dus dat stuk, dat zit erop. En nu, deze morgen, wil ik met jullie het befaamde hoofdstuk 28 een keer overdenken. Hoofdstuk 28, een ode aan de wijsheid van God. Laat ons een keer naartoe gaan. Zoals ik al gezegd heb, hoofdstuk 28 ligt Paul tussen de dialoog en de monoloog. En dat wel met een hele goede reden. Hoofdstuk 28, broers en zussen, mogen zien als een overgangshoofdstuk. Het brengt ons van het eerste uitgesproken gedeelte, de dialoog, naar het tweede grote gedeelte, de monoloog. Het is een overgangshoofdstuk waar de schrijver, en ik zeg wel duidelijk de schrijver, waar de schrijver stil wil staan bij de wijsheid van God. En daar wil ik de rest van de preek van deze morgen het over hem, de wijsheid van God. De wijsheid van God is immers een cruciaal geheim in het boek Job. En het is daarom superbelangrijk dat we weten wat dat die wijsheid inhoudt. Wat is die wijsheid? Superbelangrijk. Want hier in hoofdstuk 28 staat die wijsheid centraal. Het is een centraal thema in hoofdstuk 28. Wijsheid. Nu, je hebt het waarschijnlijk al gemerkt als je de titel leest van dat hoofdstuk. Nee? Ik weet niet wat dat er in mijn vertaling, de Herziene Statenvertaling, staat er van mij het oordeel van Job over de wijsheid. Ik weet niet wat er in andere vertalingen staat. In BV of zo staat er...
De wijsheid voor de mens. De wijsheid voor de mens.
De wijsheid voor de mens. Welke vertaling is dat, Germain?
NBV.
NBV, ja. Ziet. Maar hier zie je dus dat vele uitleggers veronderstellen dat Job hier aan het woord is. Titel: het oordeel van Job over de wijsheid. Vele mensen veronderstellen dat, vele uitleggers. Maar er zijn ook uitleggers die zeggen dat het niet de schrijver, dat het niet Job is die spreekt, maar de schrijver die aan het woord is. En ik schaar mij achter de uitleggers die zeggen dat het de schrijver is. Waarom? Wel, ik vind hoofdstuk 28 een beetje te optimistisch en te beheerst om uit de mond van Job te komen. Want wat hebben we gezien in de gesprekken? Als je de woorden van Job leest, dan proef je in zijn gesprekken de frustratie. Je proeft de wanhoop, de somberheid van zijn zware gemoedstoestand. Maar hier, in hoofdstuk 28, proef je dat helemaal niet. Dat is een nuchter hoofdstuk. Je proeft hier nergens die frustratie en je proeft dat hier nergens niet in. En daarom geloof ik dat het de schrijver is die hier de dialoog definitief wil afsluiten met een hele belangrijke boodschap, de wijsheid. Nu, de schrijver wil iets vertellen aan ons over de wijsheid. Maar wat precies? Waarover heeft hij het hier als hij zegt, als hij het heeft over wijsheid? Vers 12. Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? De wijsheid. Wel, wat wees dan vooral moet weten over deze wijsheid dat hij hier bedoelt, is dat het een wijsheid is die uit God voortkomt. Hè, en alleen God toebehoort. Paulus sluit zijn Romeinenbrief af met het volgende statement. Het allerlaatste vers van de Romeinenbrief. Aan hem, de alleen wijze God, zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dus de wijsheid is dus in de eerste plaats een eigenschap van God. En God heeft deze eigenschap ook aan ons kenbaar gemaakt door, en daarover spreekt Paulus ook in zijn Romeinenbrief, door wat? Hoe heeft God zijn, die onzichtbare eigenschap van zichzelf, de wijsheid, kenbaar gemaakt aan ons? Weet er dat iemand? Ik zie Germijn knikken van ja. Wel, God, door Gods onzichtbare eigenschappen. Hij heeft zijn onzichtbare eigenschap in de schepping gelegd, waardoor we dat met het verstand kunnen waarnemen. Lees het u voor wat dat Paulus zegt. Romeinen 1, vers 19. Gods onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn waarneembaar voor het verstand. Onder andere zijn wijsheid, zijn creativiteit, zijn almacht. Je kan dat zien in het ontwerp van de schepping. Maar de wijsheid waarover de schrijver het hier heeft, is veel meer dan een onzichtbare eigenschap van zijn karakter. Wat de schrijver van het boek hier in hoofdstuk 28 ons vooral wil laten zien, is dat God een bepaald aspect van zijn wijsheid ook toegankelijk heeft gemaakt voor de mens. Ik herhaal dat nog een keer. God heeft een bepaald aspect van zijn wijsheid toegankelijk gemaakt voor de mens. Hij heeft het weliswaar verborgen, want straks heeft de schrijver het erover, de verborgen wijsheid, maar hij heeft het toegankelijk gemaakt voor ons. Het kan gevonden worden, de wijsheid van God, door de mens. En daarom maakt de schrijver de vergelijking in vers 1 met de kostbare grondstoffen die in de aarde diep verborgen zijn. Aan het begin van hoofdstuk, ga dat niet allemaal lezen, lezen we over allerlei soorten van kostbare metalen en edelstenen, hout, zilver, ijzer, en dan saffier en onyx, noem maar op. Al deze kostbare grondstoffen, zegt de schrijver, zitten weliswaar diep verborgen in de aarde, maar de mens weet ze, koste wat kost, te vinden. Hij vindt ze, de mens beheert ze en hij gaat tot het uiterste om dat op te delven. Lees maar eens, vers 10b. Zijn oog ziet alles wat kostbaar is. En vers 11, alles wat verborgen is, brengt hij naar buiten in het licht. En dan, moet je erop letten, maakt de schrijver een vergelijking met de wijsheid, met wijsheid. Hij zegt, als het op wijsheid aankomt, dan mag de mens zoveel zoeken als hij wilt. Hij zal ze nergens vinden op aarde. Lees maar eens vers 12. Maar, de wijsheid, waar wordt die gevonden en waar is de plaats van het inzicht? De sterveling kent haar waarde niet, ze wordt niet gevonden in het land van de levenden. Lees maar eens vers 20. De wijsheid dus, waar komt ze vandaan en waar is de plaats van het inzicht? Ze is bedekt voor de ogen van alle levenden. Dus wijsheid, die de schrijver hier centraal stelt, in hoofdstuk 28, is voor de mens verborgen. Bedekt voor de ogen van alle levenden. Dat is toch wat de schrijver duidelijk wil maken. Ja? Trouwens, deze bedekte, verborgen wijsheid is niet alleen iets van het Oude Testament, waarover de schrijver van Job spreekt. Kennen jullie nog iemand van het Nieuwe Testament die over deze verborgen wijsheid spreekt? Waar zijn de schriftleerden deze morgen? Ook weer Paulus. Hij is een eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 2, ik lees het u voor. Daar zegt hij in vers 6, en wij spreken een wijsheid die niet van deze wereld is. Vers 7, het is een wijsheid van God, een wijsheid die verborgen was, en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Zie je dat? Paulus heeft het ook over die verborgen wijsheid. En ook Petrus heeft het over dat geheimenis. Zie je? En zelfs Job spreekt erover, over die verborgenheid. In vers, hoofdstuk 29, vers 4 zegt hij dat Gods verborgenheid over mijn tent is. Gods geheimenis, dat wil zeggen dat Job die wijsheid had, hoewel het verborgen, hoewel God dat verborgen had, was Gods wijsheid, Gods verborgenheid over Job's tent. De conclusie is dat de wijsheid die God die niet op aarde gevonden kan worden, kan een mens wel degelijk in zijn bezit krijgen. Want God wil graag deze wijsheid aan de mens schenken. En natuurlijk, wat is die wijsheid nu? Ga je nu vragen, hé? Wat is nu die wijsheid? En hoe, op welke manier, of hoe heeft God die wijsheid aan ons? Laat me eerst eens vertellen wat die wijsheid is. Ik wil daar een momentje bij stilstaan en een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. 37 jaar heb ik geleefd zonder God. Nee, ik ben er nu 51. En ik herinner me nog heel goed, toen ik nog niet geloofde in God, dat God die wijsheid aan mij heeft geopenbaard. Niet omdat ik zo belangrijk was, maar gewoon omdat God graag aan iedereen de wijsheid wil schenken. Wel, ik weet niet of je let, hè, maar we zitten momenteel in de oogsttijd van de suikerbieten. Hier en daar, op de akkers, zie je metershoge heuvels van opeengestapelde suikerbieten. De boeren hebben ze afgelopen weken verzameld om uiteindelijk opgeladen te worden. En lang geleden, toen ik nog geen christen was, passeerde ik regelmatig zo'n berg suikerbieten. En net zoals elke mens die God niet kent, ja, wat denk je daarover, over zo'n berg suikerbieten? Ja, dat is een verwezenlijking van de boer. Het is hij die dat tot stand heeft gebracht. Het is zijn eigendom, het is zijn hard labeur. En zo heeft hij dat bekomen. Meer zag ik daar niet in. 37 jaar lang heb ik daar zo naartoe gekeken. Ja? Het was van hem en van niemand anders. En alleen hem had daar recht op. Maar toen ik christen geworden was, broers en zussen, en wederom geboren was, ja, we moeten wel wederom geboren zijn om die wijsheid te ontvangen, passeerde ik weer al zo'n berg suikerbieten. Maar toen zag ik een heel ander scenario. Dat was helemaal anders wat ik zag. Inderdaad, de boer had zijn land omgeploegd. Hij had dat inderdaad ingezaaid. Hij had daar hard voor gewerkt, gecultiveerd om uiteindelijk tot die berg suikerbieten te komen. Maar nu zag ik in datzelfde scenario een tweede persoon die daaraan meewerkte. Dat was heel duidelijk. Ik zag dat heel duidelijk uit. Een tweede persoon die daar gewoon aan meewerkte. Dat stuk grond, dat was het eigendom van de boer, maar dat was hem slechts gegeven. Nu zag ik dat dat hem slechts gegeven was als bruikleen voor 70 of 80 jaar. Dat was iets helemaal niet. Voor mij was dat een hele nieuwe realiteit. Ik had nog nooit naar de dingen zo gekeken. Dat was wel heel raar om zo voor de eerste keer naar de natuur te kijken op zo'n manier. Dat is nooit in mij opgekomen vroeger, nooit niet. En het feit dat de boer sterk genoeg was, dat was ook, dat kwam van boven. Met andere woorden, vanaf dat moment zag ik de dingen zoals God ze zag. En dat heeft veel te maken met de wijsheid waarover de spreker die het geeft in hoofdstuk 28. Iemand zegt het als volgt. Wijsheid bezitten is de capaciteit bezitten om het leven te zien vanuit Gods perspectief. Ik heb 37 jaar het leven bekeken vanuit mijn eigen perspectief. Maar toen mijn ogen open gaan zijn, zag ik de dingen vanuit Gods perspectief. En dat is wel een serieus verschil hoor. Dat is verschil tussen duisternis en licht. Een mens die van nature, die geboren wordt, die heeft die wijsheid niet. Je wordt daar niet mee geboren, niet met die wijsheid, dan moet je geschonken worden. Want Paulus zegt, een natuurlijke mens, die beschouwt de wijsheid van God als dwaasheid. Ja? Dus toen mijn ogen open gaan waren, voor mij was dat een gloednieuw besef. En is er net niet wat dat Paulus zegt? Paulus zegt in 1 Korintiërs 2:9, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen, dat geeft God bereid voor hen die hen lief hebben. Voordien zag ik zo naar de dingen. En dat was nooit in mijn hart opgekomen voordien. Let op Paulus' bewoording. Hij heeft het hier niet over slechts een mentaal of een cognitief besef, een verstandelijk besef, nee. Hij heeft het hier over een mensenhart, wat er niet in een mensenhart opgekomen is. Het is gewoon een realiteit geworden. Ik weet niet of dat voor jullie ook zo is, broers en zussen. Als dat de realiteit is geworden. Als je die ommekeer hebt meegemaakt in je leven. Voordien keek je zo, maar nu keek je helemaal anders. Ik kan het een beetje vergelijken met onze kinderen. Hij die heeft lesgegeven deze morgen aan onze kinderen. En wat we weten dat de kinderen op een hele andere manier omgaan met de kennis van God. Is het niet waar? Nee, de meeste kinderen, voor hen is dat wel een verstandelijke beleving. Iets, ja, ze weten dat de Heere God is, en ze weten dat hij de schepper van hemel en aarde is, en dat Jezus Christus Gods zoon is, en dat hij gestorven is voor zijn zonde, ja, ze weten dat allemaal wel, maar dat is slechts een verstandelijke beleving voor hen. Voor hen is dat geen realiteit geworden, voor hen is dat geen diep besef geworden van waaruit er een diepe innerlijke vreugde stroomt. Dat is wel een groot verschil. Voor iemand die de wijsheid van God ontvangen heeft, ligt dat helemaal anders. Ja? De spreukenschrijver zegt wat er gaat gebeuren als je de wijsheid van God ontvangt. Ik lees het u voor. Spreuken 2, vers 10. Ja, in je hart zal wijsheid komen en dat zal aangenaam zijn voor je ziel, zegt hij. Met andere woorden, als je de wijsheid ontvangt, wat gaat er gebeuren? Dat zal aangenaam zijn voor je ziel, niet voor je verstand, maar voor je ziel. Er gaat iets innerlijks gebeuren. Je had daar vreugde, onuitsprekelijke hemelse vreugde gaan ervaren als je die wijsheid had ontvangen. Omdat je kijkt vanuit Gods perspectief. Prediker zegt daar ook iets over. Prediker 2, vers 26. Want God heeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Zie je dat? Dus het is echt een hemelsbreed verschil, broers en zussen, tussen geen wijsheid hebben en wel wijsheid hebben. Want je hebt die wijsheid nodig om het boek van Job te begrijpen. Anders ga je dat boek niet begrijpen. En daarom hoofdstuk 28. Ik zal zelfs meer zeggen. De wijsheid van God ontvangen is het enige wat een mens waarlijk gelukkig kan maken. Ik zal het nog eens herhalen. De wijsheid van God ontvangen is het enige wat een mens waarlijk gelukkig kan maken. En ik zeg dat niet, maar Hier de schrijver van hoofdstuk 28 plus de spreukenschrijver, we gaan dat straks zien, zegt dat ook. Lees maar een keer hoofdstuk 28, vers 13. Dan zegt de schrijver, de sterveling kent haar waarde niet, vers 13. En dan vers 16, zij, dus de wijsheid, kan met het fijne hout van Ophir niet betaald worden en evenmin met de kostbare onyx en saffier. En vers 17, haar waarde kan niet met goud of kristal gemeten worden. Dus blijkbaar is deze wijsheid enorm kostbaar. En de mens heeft die nodig. Nogmaals, anders kan je niet zien vanuit Gods perspectief. En als je die wijsheid hebt ontvangen, gevonden, dan heb je een ware schat gevonden. Moet maar een keer luisteren wat de spreukenschrijver zegt over die wijsheid, als je die gevonden hebt. Ik lees vooruit Spreuken 3, vanaf vers 13. Moet goed luisteren, hè. Gelukkig, zegt hij, is de mens die wijsheid vindt. De mens die inzicht verkrijgt. Want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver. En haar inkomen is beter dan bewerkt goud. Zij is kostbaarder dan robijnen. Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken, zegt hij. Vers 17. Haar wegen zijn liefelijke wegen. Al haar paden zijn vrede. En dan zegt hij in vers 18 over de wijsheid. Zij is een boom des levens van wie haar, voor wie haar vastgrijpen, zegt hij. Wie haar vasthouden zijn gelukkig te prijzen. Voel je zo, broers en zus, dat je zo blij bent dat je ja, de wereld kan aanschouwen vanuit Gods perspectief, wat ik je net voorgelezen heb, wat dat de spreukenschrijver zegt, dat je die lieflijke wegen aan het bewandelen bent, dat de wijsheid de boom des levens is. Voel je dat zo? Wist je dat de Heer Jezus op een gegeven moment zo blij was, dat hij iets zegt daarover? Op een gegeven moment zegt Jezus, hij was zo blij dat God deze wijsheid toegankelijk gemaakt had voor de mens. Ik lees het u voor. In Lucas 10, 21, dat lezen we. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, ik dank u, Vader, Heere, van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard, zegt hij. Dat is wat, hè. De Heere was zo blij dat God dat heeft geopenbaard. Dus als deze wijsheid zo belangrijk is en als Jezus zo blij is dat God deze wijsheid bereid is te geven aan de mens, dan is de vraag, dan kom ik bij mijn volgende punt, hoe kan je die wijsheid nu ontvangen? We hebben nu gezien wat die wijsheid is, maar hoe kan je die wijsheid nu ontvangen? Wel, het is een zeer kostbare schat en God wil ze geven aan de mens en daarom kunnen we ze ontvangen. En de schrijver zegt ons natuurlijk ook hoe we die wijsheid kunnen ontvangen in het allerlaatste vers van hoofdstuk 28. Het is gemakkelijk om te onthouden, Job 28, 28. Daar zegt hij hoe je wijsheid kan ontvangen. Ik lees u voor. Maar tegen de mens heeft God gezegd, zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid, en zijn afkeren van het kwade is inzicht. Dus hoe kan je de wijsheid ontvangen? Wel, er moet eerst iets aan vooraf gaan. Namelijk, vrees. Meer bepaald, vrees voor God. Psalm 111, vers 10 zegt, de vrezen des Heeren is het begin der wijsheid. Nee? Vrezen is natuurlijk, heeft niks te maken met angst, nee? Of al die emoties die loskomen als je in een gevaarlijke toestand zit of zo. Nee. Vrezen voor God en angstig zijn voor God, dat zijn twee verschillende dingen. Laat me dat nog eens toelichten. Ik wil teruggaan naar het verhaal van mijn bekering. Ik weet nog, toen de 15 jaar geleden, toen voor de eerste keer het licht aanhing bij mij, en ik voor de eerste keer het evangelie duidelijk begreep, dat er in mij natuurlijk heel wat emoties loskwamen. Dat is normaal. Als je voor de eerste keer ziet dat je schuldig staat voor God, dan komen er heel wat emoties los. Mijn eerste emotie was verdriet, uiteraard. Ik had 37 jaar geleefd naar mijn eigen wil, Naar mijn eigen normen, naar mijn eigen waarden. En ik was daar echt verdrietig over. Dat ik God ongehoorzaam was geweest. Ja, als God je ogen open doet, dan zie je dat. Dan voel je dat gewoon. Verdriet. Tweede emotie die ik had, was schaamte. Ja, 37 jaar na je eigen welleven. Ja, ik moet daar niet veel over zeggen. Sommigen van ons weten niet goed wat dat is. Hè. 37 jaar na je eigen welleven. Hij kijkt niet naar Christophe. Nee? Dus schaamte, schaamte. Leven, hoe dat je zelf wil leven, wij kunnen dat niet gewoon. En je verbrot het gewoon. Je verbrot het. Dus je voelt schaamte. Maar, broers en zussen, en ik had het over de vrees van God en de angst van God, de derde emotie die ook loskwam bij mij was angst. Ik was bang. Ik was doodsbang voor God op dat moment. Weet je waarom? Je ziet je schuld. En je staat daar. Je kan nergens niet meer op. Je weet dat je schuldig bent. En je weet dat God rechtvaardig is als hij jou dan momenteel, zoals je daar staat, als hij verhaalt wat je verdient. Wat verdien je als je 37 jaar geleefd hebt naar je eigen wil? God geeft jou het leven en je leeft naar je eigen wil. Wat verdien je? De dood, de hel, veroordeling, verwijdering, dat verdien je. En ik zag dat. Ik zeg, het is afgelopen met mij. Ik heb hier gedaan. Ik was doodsbang dat hij mij verdiende loon ging geven. En angst was voor mij een doorslaggevende factor in mijn bekering. Het is niet zo dat dat bij iedereen zo is, hè? Nee. Maar dat was een doorslaggevende factor. Bij anderen misschien niet, maar bij mij wel. Dat heeft geholpen, wat leidde tot mijn wedergeboorte. En Jezus zegt dat ook, hè? Dat angst hebben voor God, dat goed is, gezond is. Nee? Matthäus 10, 28. Wat zegt hij? Wees niet angstig voor hen die het lichaam kunnen doden, maar wees angstig voor hem die zowel ziel als lichaam in het hemel kunnen werpen. Zie je dat? Dus gezonde angst voor God is goed. De vrees voor God is iets anders. Dat heeft niks te maken met angst voor God. Angst voor God is iets dat daarbij hoort. Ja? Maar de vrees voor God moet gezien worden als een deugd. Het is iets dat je krijgt van God. En het is een respons dat je geeft aan God. Een manier van leven. Dus de vrees voor God is iets dat je naar hem toedrijft. En niet iets dat je van hem aftrekt, omdat je bang bent. Nee, het is iets dat je naar hem toedrijft. Iemand die God vreest, die gaat ook meer en meer gaan verlangen naar God. En meer gaan opkijken naar God. Voel je dat? Naarmate je langer christen wordt, voel je dat? In je leven, zie dat in je leven, dat je meer en meer verlangt naar God, dat je meer gaat opkijken, dat je hem meer gaat bewonderen. Voel je dat in je leven, als wederom geboren christen, dan is dat het teken dat je die wijsheid hebt ontvangen, dat je de geest van God hebt ontvangen. Dat is iets dat groeit. Dus God vrezen is een ingesteldheid. En het is niet één bepaalde emotie. Angst behoort daarbij. Maar angst, broers en zussen, in feite, hoe meer je God leert kennen, hoe meer die angst voor God ook gaat verdwijnen. Hè. Dat is normaal. Hè. God is een God van liefde. En als je hem beter leert kennen, ja, omdat zijn liefde jou overweldigt, gaat die angst ook verdwijnen. Hè. Iets wat Johannes trouwens ook zegt. Hè. Wat zegt Johannes? Ik zal het u voorlezen. 1 Johannes 4,18. Er is in de liefde geen angst, zegt hij, maar de volmaakte liefde drijft angst uit. Angst houdt immers straf in. Iemand die angst kent, is niet volmaakt in de liefde. Dus wat zegt Johannes hier? Hoe meer je God kent, hoe meer jouw angst voor hem ook gaat verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ik kan het je verzekeren. In het begin was die angst er, maar dat is weg. Dat is weg. Ik weet dat God het goede voor heeft. Nu weet ik dat, nu besef je dat, na zoveel jaren. Maar in het begin besef je dat niet van je bekering. Ja? Dus dat is het verschil tussen vrees en angst. Ik wil afsluiten. De vrees voor God, broers en zussen, is heel nauw verbonden met wijsheid. De wijsheid waarover de spreker dit geeft, is heel nauw verbonden met de vrees voor God. Het is vanuit de vrees voor God dat je gaat leven. Niet vanuit angst voor God, maar vrees voor God. Omdat je hem vreest, verlang je hem te behagen. Verlang je hem te dienen. En wil je ook het kwade niet meer doen. Vroeger deed je het kwade, je deed dat graag. Maar nu wil je dat niet meer doen. En is dat trouwens niet wat dat De schrijver zegt in het eerste vers van het eerste hoofdstuk, hoe hij zijn hoofdstuk begint. Wat zegt hij? Job was Godvrezend en hij keerde zich af van het kwaad. En wat is er nodig om wijsheid te ontvangen? Godvrezen. Zie je dat? Omdat je God vreest, zal je gaan afwijken van het kwaad. Psalm 34, 12. Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vreze des Heren leren. En wat is dat? Dat legt hij uit in vers 14. Behoud je tong van het kwaad en je lippen van het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad, doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. Dat is de vreze Gods. De schrijver zegt het zelf. Kom kinderen, ik zal je dat leren. Dat is het. Dat is de houding in je broers en zussen. En je hebt daar een keuze in, hè? Zelfs als je wederom geboren bent. Maar als je echt die ingesteldheid hebt in je leven, en je gaat zo door het leven, dan is dat het teken dat je die wijsheid hebt ontvangen, die kostbare schat. Dat is ware wijsheid. En dat is wat de schrijver ons duidelijk wil maken, broers en zussen. Want nadat hij die wijsheid hier heeft uitgelegd in hoofdstuk 28, je moet begrijpen, anders ga je niet verder geraken, want in hoofdstuk 32 begint de eerste spreker als een monoloog. Kent iemand zijn naam? Elihu. Die begint. En raad ik hem wat dat begint? Met wijsheid. Zie je dat? Dus je moet begrijpen, in hoofdstuk 28, dat wil de schrijver ons duidelijk maken. Dat is de wijsheid. En hij gaat dan verder in hoofdstuk 32 met die monoloog. En daar gaan we lezen dat wat Elihu zegt, welke middelen en welke methoden God gebruikt om die wijsheid aan de mens te geven. Maar dat is voor de volgende keer. Zie je dat? Dat is voor de volgende keer, zo de Heer dat wel. Hoe dat God de wijsheid aan mensen overdraagt. Hij gebruikt daar bepaalde middelen en methoden voor. Ja? Maar dat zien we dan de volgende keer. Belangrijkste is, broers en zussen, dat we na deze preek goed weten wat dat die wijsheid is. Wat is het? Hoe kan je ze bekomen? Dus denk daar nog eens over na. Het zal wel belangrijk zijn, vooral voor de mensen die nog niet echt wederom geboren zijn en die dat ook van zichzelf weten. Van zichzelf weten. Als je echt de wijsheid van God wil ontvangen, ja, je weet wat je moet doen. Hè? Oké, tot daar. Dank voor het luisteren alleszins.